Ik ben Mitch. Ik ga het vandaag een beetje aan elkaar praten. Ik heb een sportief outfitje aangetrokken, een jasje. We moeten niet hebben van mijn sportieve look, als ik kijk naar de heren naast me. Met wie zitten we aan tafel? Laten we bij jou beginnen.
Ik ben Mirko Pruijzer, hockeyer van het Nederlands team in Amsterdam hierheen. En tevens heb ik een eigen sportmarketingbureau.
Oké.
Samen met Willy.
Je collega.
Ja, ik heb geen sportieve kleding aan vandaag.
Nee, maar je ziet er heel sportief uit je ogen. Dus,
Nee, ik ben Billy Bakker. Ook hockeyer van Nederlands elftal en hockeyer van Amsterdam hierheen. En heb samen met Mirko een sportmarketingbureau by BP.
Oké, nou, daar gaan we zo meteen natuurlijk nog veel meer over horen. Even naar nummer 3.
Ja, ik ben Nasser. Een van de oprichters van Wello. Vooral bezig met marketingstrategieën. Vaak bij begintrajecten met klanten. Ja, in die hoedanigheid ook regelmatig sport, ja, tenminste campagnes voor sportbedrijven. Mm-hmm. Zometeen ook bijvoorbeeld een case met Jumbo, waar we samen hebben gewerkt met Billy en Mirko. Dus ik hoop dat we vandaag de mes wat kunnen bijbrengen over de laatste trends.
Nou, dat moet vast goed komen, want jullie zeggen van jullie werken bij, of jullie hebben een bedrijf bij PP. Vertel, wat is hetgeen wat jullie exact doen, Mirko? Kan je dat uitleggen?
Ja, misschien een klein beetje terug in de tijd. We zijn 7 jaar geleden begonnen met het oprichten van een eigen hockeyschool. Mm-hmm. Waar we echt heel erg op de kwaliteit zaten van de ontwikkeling van kinderen. En merkte wel heel snel dat we eigenlijk constant de consument aan het bedienen waren. En vanuit daar kwam opeens de hele zakelijke kant erbij. Waarin we partners als ABN AMRO, OMVZ, Deloitte, Auping, Volvo... zijn gaan bedienen in echt het activeren van hun merk binnen de hockeysport.
Dus even voor de duidelijkheid, je bent begonnen met hockeykids inspireren om, om ze beter te maken of om leuke dingen te doen.
Nou, letterlijk gezegd reden we vanuit onze Volvo door heel Nederland eerst om clinics te geven aan kinderen. Ja. En kinderen ook echt beter te maken. Dat was in 2013 hoe we zijn begonnen.
En het is nu gewoon met z'n tweetjes, gewoon lekker de weg op. En,
lekker de weg op, lekker clinics geven, kinderen beter maken. En op een gegeven moment merkten we dat er zoveel animo voor was, dus dat we echt de boel moesten gaan opschalen. En zodoende zijn we nu 7 jaar later zijn we verder en hebben we een kantoor met een aantal mensen die de uitvoering voor ons doen. En de hele organisatie op het gebied van clinics, maar ook op het gebied van sportmarketing zijn we nu aan het uitbreiden.
Ja, maar wat ik interessant vind, je zegt net van we zijn begonnen dus gewoon met kids, weet je, gewoon beetje bij beetje, stap voor stap. En opeens noem je een partij als ABN AMRO.
Ja.
Hoe is zoiets gegaan?
Zij zijn wel echt groot in de sponsoring binnen de hockeywereld. Mm-hmm. Natuurlijk sowieso in de sportwereld, ook met Ajax, et cetera. Maar ze proberen hun merk te laden in de hockeywereld door hoofdsponsor te zijn bijvoorbeeld van 60 clubs. En daar hangen gewoon wat activaties omheen. En we kregen een keer een vraag van, zouden jullie dat niet een keer kunnen activeren voor ons? Dus de organisatie uit de handen nemen. En vanuit daar zijn we dat eigenlijk altijd op uitvoerende basis gaan doen. Maar snel merkten we dat we zelf ook heel creatief waren en ook nieuwe concepten wilden bedenken. Deden dat eigenlijk op voorhand gewoon voor het merk.
Want eerst was het de Mirko en Billy show, jullie komen het veld op met die hockeystick een beetje rammen. En,
ja, precies.
Gaan
ja.
Jullie weer. Dachten jullie van, nou, dit kan eigenlijk veel beter.
Ja, en niet alleen maar vanuit ons eigen gezicht van het bedrijf, maar ook met andere topatleten, zeg maar. En zo zijn we eigenlijk verder gegaan naar echt het creëren van nieuwe concepten voor die partijen. Waar we ook weer de slag maakten. We hebben allebei de Johan Cruijff University sportmarketing gestudeerd. Waar we nu eigenlijk op het punt komen dat we zeggen, nou, we gaan veel meer zitten op merkstrategie. Los van dat we die activaties voor de kids gewoon blijven doen. BP College blijft zijn bestaansrecht houden.
Ja, want BP College is wat anders dan bij BP.
Ja.
Bij PP is echt voor de marketing en BP College zeg maar de hockeykampen.
Precies.
Ja. Op een gegeven moment is het gesplitst.
En, ja, dat wordt nu gesplitst, waarin we gewoon ook merken die niet alleen maar actief zijn binnen de hockeywereld, maar ook in andere sportonderdelen daar ook kunnen bedienen, zeg maar. Ja. Dat is misschien weer het slag of het bruggetje richting Wello.
Ja, want hoe is dan de samenwerking tussen Wello en bij PP? Hoe is dat ontstaan?
Nou ja, je merkt dus al dat ze al best wel veel ervaring hebben opgebouwd in activatie. Vanuit de kampen, het opzetten van. Zo zijn we eigenlijk met elkaar in gesprek geraakt. Want wat er bij ons een beetje aan ontbreekt, wij zijn natuurlijk super digital minded.
Ja.
Maar je merkt bij veel van onze klanten dat ze, zeker ook de retail klanten, als je ketens hebt, winkels, je komt niet weg met alleen maar een online campagne. Onze klanten verwachten meer van ons. En zo werken we dan dus ook samen. Dus BYPP doet dan de activatie. En dat kan fysiek zijn, een evenement op locatie. Maar ook gecombineerd met online. En dan komen wij een beetje in het spel. Ook met Skip, video agency. Ja, heb je eigenlijk een prachtige samenwerking tussen activatie, het filmen, video.
Helemaal platgeslagen is het bij BP vooral activeren offline.
En ja, voor een deel.
Daarna komt Wello en is het een blend, is het verweven in online en offline. Heel goed met elkaar laten communiceren.
Ja.
Zodat je altijd top of mind bent bij de doelgroep die je wil targeten.
Ja, en misschien wel leuk om te vertellen, ik heb met een van de andere oprichters in de klas gezeten, Serge. Dus zo kwam eigenlijk de eerste contact. En toen merkten we al heel snel dat we heel aanvullend op elkaar kunnen zijn. In het huidige sportmarketingbeeld is het niet meer genoeg om alleen offline aanwezig te zijn of alleen online. Ja. We proberen echt een omnichannel te creëren waarin je gewoon een merk op beide fronten volledig gaat laden.
Ja. Dus een supermooie samenwerking maakt het één geheel eigenlijk.
Ja. En een goed haakje volgens mij naar
ik zie hier een hele mooie case. Omnichannel strategie. We hebben daar een mooi filmpje bij. Die wil ik even laten zien. Mooi filmpje. Ziet er goed uit.
Ja, dat was slechts de aftermovie.
Oh, oké. Okay. Ja. Want wat is hetgeen wat jullie dan... Dus laat ik bij jullie beginnen. Wat hebben jullie daar in het geheel gedaan? Want waar ging dit nou over? Wat was dit nou precies?
Nou, laten we beginnen bij het begin. Voorheen had je een aantal hockeywinkels. Hockey Republic heette die. Het is een hockeywinkel waarin je hockeystick, hockeyschoenen, hockeytas, eigenlijk alles kunt kopen. En Jumbo heeft de Hockey Republics overgenomen. Jumbo Hockey. Nou, die wilden ze gaan wortelen in de hockeymarkt. Toen zijn ze bij ons gekomen en hebben we gekeken, oké, hoe kunnen wij het best Jumbo hockeywinkels ook daadwerkelijk activeren, openen, maar ook online lanceren. Ja. Nou, daar hebben we een heel plan voor gemaakt, met name Mirko en wij en ons team daaronder. En in combinatie met Wello, in de online kant, om te kijken, oké, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het hockeypubliek daadwerkelijk naar de winkel gaat. En zo hebben wij een heel mooi plan gemaakt en... zie je nu ook in die aftermovie hoe dat eruit ziet.
En wat was nou zeg maar het probleem wat jullie moesten oplossen? En ik van nou, dat was zo'n uitdaging en daarom hebben we dit bedacht.
Nou, kijk, Jumbo die had al golfwinkels. Deel van hun strategie is dat je zegt met name veel mannen golven. En soms gaat er een zoon mee van iemand naar de winkel en die koopt eventueel ook een puttertje of een leuke club. Binnen de hockeywereld zijn er meer meisjes. Gaan vaak de moeder neemt het hele gezin mee en gaan op zoek naar een nieuwe stick, et cetera. En die willen ze eigenlijk samen gaan voegen in een formule. Waarin je een Jumbo Golf hockey hebt, dat je eigenlijk een uitstap van maakt met het hele gezin. En wat je misschien goed in de aftermovie zit, is dit is de hele omnichannel wat je ziet. Dus wij zijn hier als BYPP aanwezig. In dit geval een pluspunt dat we ook tophockeyers zijn. Dus wij kwamen daar als... als aandachtstrekkers om de winkel überhaupt te openen.
Ja.
Maar daaromheen wordt er een video geschoten door Skip, die je achteraf kan laden. Ook wel weer op online gebied, waar Wello weer in is
aangehaakt.
Aangehaakt. Nou ja, dit is eigenlijk de hele omnichannel waarin we zeggen, oké, we hebben een merkstrategie voor jullie Jumbo. We gaan ervoor zorgen dat jullie goed hard binnenkomen binnen de hockeywereld. Je hebt concurrentie van bepaalde lokale kleine hockeywinkeltjes, maar ook online zijn er wat grotere die al actief zijn. Ja, daar moet je je tussen gaan wortelen.
Ja.
En dat proberen we eigenlijk in die hele omnichannel dus te bereiken. Dus je bent fysiek aanwezig, we hangen daar een gave opening aan. Daar worden weer beelden van geschoten die achteraf weer online zichtbaar zijn.
Want die opening die hebben we net gezien. We komen zo even bij het online stukje, bij jou Nasser. Maar wat hebben jullie nou offline gedaan? Dat heeft nou zo goed gewerkt. Was het dan puur jullie twee die als aandachtstrekker kwamen?
Of hebben jullie nog... toch? Ja, buiten de kliniek zelf.
Ja, dus we hebben een campagne gecreëerd waarin Billy en ik eigenlijk het verhaal vertellen. Dus dan zie je in de reclame zie je dat Billy in de winkel staat. Ik zelf zit thuis. Ik probeer thuis, of Billy probeert in de winkel een stick te kopen, maar die is er helaas niet meer in zijn maat. Die is online weer wel te bestellen. Dus hij belt mij en ik bestel eigenlijk die stick online. Dus zij kunnen op beide vlakken kunnen ze eigenlijk gaan bedienen. Ja. Maar ik denk wat je hier ook ziet is dat dit was in een coronaperiode. De hockeyperiode lag eigenlijk helemaal stil. Dus kinderen waren ook minder bezig met hockey. Maar Jumbo wilde wel binnenkomen. Nou, dus daar hebben we een fysiek evenement aan gehangen. Waarin je gewoon echt een opening creëert.
Ja.
Waar wij dus als bij BP ook weer in bij kunnen dragen. Zeg maar.
Ja, dus een stukje misschien leuk om erbij te vertellen. Die hele regio, zeg maar, in de buurt van die winkel is ook uitgenodigd om te kijken van oké, hoe ziet die winkel er daadwerkelijk uit? Mirko en ik waren beide aanwezig om die kinderen voor tips te voorzien. Letterlijk op het veld, dat is een oefenveldje. Maar ook om te zeggen, nou, kijk nou eventjes naar deze stick. Weet je, dit vind ik als international ook fijn. Wil je nou een international worden, dan is het misschien handig om deze stick te nemen, et cetera. Ja. Dat is natuurlijk een unieke ervaring voor de kinderen. Op het moment dat zij een winkel binnengaan, dat ze ook nog eens tips krijgen van de international. Ja, dat soort activaties.
En was het dan zeg maar een beperkt aantal mensen wat dan mocht komen? Of om met jullie een meet and greet te hebben?
Nou, je hebt natuurlijk met de coronamaatregelen heb je natuurlijk een aantal restricties waar je aan moet houden.
Ja.
Dus je kan er niet met 500 kinderen in de winkel gaan staan. Dus er zaten maximaal 30 kinderen in de winkel. En die kwamen dan langzaam in shifts een beetje binnen.
Ja. Maar, op voorhand ingeschreven vanuit de campagnes die ze online hebben gezien.
Ja, dus daar moet je ook wel over nadenken natuurlijk.
Ja, ja, dus absoluut. Dat is een stukje van Nasser.
Ja, maar het is wel gaaf dat het kan. Dus dat vond ik mooi dat ze ondanks corona en dan toch zo gefaseerd het hebben kunnen organiseren. Want er waren nog twijfels over of het überhaupt konden organiseren. Maar juist omdat je het ook online doet, kan je dat beperken en weet je ook wat er gaat komen. En wat ik er eigenlijk heel gaaf van vond, is... Okay, er kunnen maar een beperkt aantal mensen in de winkel komen. Dus... normaal gesproken is het effect daarvan heel tijdelijk. Maar omdat we alles hebben gefilmd en we hebben letterlijk, ik denk wel, 3 of 4 video's hieruit getrokken. Een lange versie, net zag je de korte versie. En die hebben we ook ingezet in de campagnes daarna. Dus we hebben daardoor veel meer mensen bereikt dan alleen maar die opening. En daardoor veel meer mensen ook geïnspireerd met zo'n filmpje en meteen bekendgemaakt.
Ja, als je keek en die naar gaan dan naar de webshop en komen.
Ja, als je kijkt naar de view rate van dat soort filmpjes, die worden echt. Je kan dan specifiek in dit geval ook hockeyers starten of iedereen die interesse heeft met hockeyers. Die zien dus zo'n filmpje langskomen. Dat was wel een record aan view rate. En view rate is het aantal mensen dat hem niet skipt op YouTube bijvoorbeeld.
En die gewoon helemaal afkijken.
De video, ja, volgens mij 75% afkijken. Ja, dat was Sky High. Dus kijk, als je het hebt over omnichannel. Kijk, omnichannel is gewoon dezelfde branding, dezelfde message, dezelfde advertenties op alle kanalen. Dus het maakt niet meer uit of het Facebook is, of Instagram, of WhatsApp, of offline. Je moet dezelfde ervaring overal kunnen aanbieden. En het liefst ook nog zo persoonlijk mogelijk. Dus als iemand een keer een hockeystick heeft gekocht en je weet dat het een kind is, dan weet je... Oké, hij is nu in de groep van leeftijd van 10 tot 12, straks is het 12 tot 14. Dus dan proberen alles gepersonaliseerd te doen.
Ja.
En dit is daar dan weer een perfecte voorbeeld van. Dus er gebeurt iets offline, maar online krijgt iedereen het ook mee. Dus dat vind ik echt een trend in die sportmarketing.
Ja.
Het is niet meer, je hoeft er niet meer fysiek per se bij te zijn. En dan zometeen komen er nog wat andere voorbeelden bij. Mm-hmm.
Zolang je... Maar dat is natuurlijk wel altijd een ding, weet je. Je doet het offline. En dan blijft het in de offline wereld blijft het hangen. Terwijl je ziet nu gewoon twee werelden waarin we gewoon altijd leven.
Ja.
En ja,
het kan altijd
zie je dat ook dan in de resultaten? Dat op het moment, dus als we een heel simpel voorbeeld doen. Ik heb een, ik ga ook een winkel openen en ik ga flyeren offline.
Ja.
Zou je dan ook zeggen, nou doe het dan ook online? Want heel vaak wordt er gekozen.
Ja.
En zeg je daarmee van de combinatie is juist het grootste succes wat je kan behalen voor een activeringscampagne?
Ja, je vult het zelf al in, maar ja, inderdaad. Het is natuurlijk veel sterker als je op verschillende momenten een touchpoint hebt met een klant of een toekomstige klant.
Want hoe zien jullie dat? Want ik kan me voorstellen dat online heb je natuurlijk nog veel meer impressies dan offline.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat iedereen zo online georiënteerd is dat je offline... juist meer impact kan creëren.
Je creëert daar meer beleving.
Ja, ik denk dat één. En iets specifieker te zijn, kijk naar een hockeystick. Het is best wel persoonlijk om daar naar te kijken, hoe voelt die fysiek aan? En op het moment dat je op locatie, of op het moment dat je, laat ik zo zeggen, op de site kijkt en je ziet die stick, dan denk je, ga je uit op uiterlijke kenmerken en kijk je naar het kleurtje, maar je hebt niet daadwerkelijk de stick in je handen waarvoor je eigenlijk naar het hockeyveld gaat. En dat is denk ik wel in deze case een mooie combinatie, is dat je online kan je heel erg pushen naar de klant toe van oké, deze stick, dit is de stick. En dan offline kun je hem nog eventjes voelen van hoe voelt die stick nou, maar echt daadwerkelijk voor te zorgen dat je uiteindelijk overgaat tot een transactie, laat ik zo zeggen. Ja. Dus dat fysieke in dit geval, in deze case, is heel belangrijk. En offline dus ook.
Ja. En ook cruciaal dat dus niet de journey eigenlijk van zichtbaarheden en touchpoint stopt op het moment dat je iets hebt gekocht. Dus het komt, we hebben hier ook nog expres een winactie aangehangen dat wat iets langer doorliep. Waarin je nog een privé-training met Billy en mij kon winnen. In die winkel weer. Dus dan komen we weer terug op locatie. Waardoor we weer eigenlijk alle facetten bereikt. En waardoor er ook weer nieuwe klanten in die winkel komen. Dus het is echt een verhaallijn wat niet zeg maar stopt van oké, dan is de opening 8 augustus. En dan 9 augustus zie je niks meer. Zetten we alle bannering uit en houdt het eigenlijk op. Ja. Dat loopt nu nog steeds. En dat is ook zo ideaal denk ik in deze samenwerking. Is dat doordat er video is, meerdere videobeelden worden geschoten en dat online aangejaagd, ben je eigenlijk voor een heel jaar ben je zoet.
Ja.
Deze strategie kan gewoon doorlopen.
Ja. Want je bent gewoon heel efficiënt geweest met de tijd en de beelden en daar kan je gewoon op voortborduren.
Precies.
Ja. Er zitten heel veel elementen in.
Ja, en je brengt dus die beleving die je in een winkel hebt, die probeer je enigszins na te bootsen online. En dan is het aan de klant zelf de keuze om van wil ik het echt beleven, dan ga ik hem dus offline kopen.
Ja.
Of is het voor mij genoeg, mijn teamgenootje heeft die stick, ik weet al hoe die voelt, dan koop ik hem online. Hoef ik er niet tijd aan te besteden om naar de winkel te gaan.
Zit jullie favoriete hockeystick er ook bij? Of,
Ja, daar moeten we natuurlijk altijd een beetje mee uitkijken.
Oh ja, nou, laten we die vraag maar overstaan. Zat jouw hockeystick erbij, Nasser?
Nee, volgens mij zat hij er nog niet bij. Nee, maar ik vind het perfecte voorbeeld. Dus dat je zelf kan bepalen, dat is echt omnichannel. Je kan zelf bepalen waar je de aankoop uiteindelijk ook doet.
Ja.
En ik vind websites die dat echt gewoon goed voor elkaar hebben, die lopen echt ver voor nu. En dat is best wel lastig, zeker voor retailbedrijven.
Is het dan ook zo? Kijk, ik kan me voorstellen dat ik kan bijvoorbeeld een kledingzaak hebben. Ja. En ik weet dat een mens kan iemand helpen om meer af te nemen in een winkel. Mm-hmm. Terwijl in een webshop, je koopt wat je nodig hebt en je gaat weer weg. Mm-hmm. Ik krijg wel wat plaatjes. Maar ik kan me juist voorstellen dat een webshop die ook een offline winkel heeft, die zegt van ik wil dat je naar de winkel gaat, want daar staat personeel. Ja. En die kan jou helpen met...
Ja,
de persoon
het is
meer
niet
afnemen.
Dat Coolblue ook winkels aan het openen is. Hè? Dus ze merken gewoon een behoefte bij hun klanten en waar ze nooit aan kunnen gaan voldoen zonder een fysieke winkel.
Ja, ik denk dat hele consumentengedrag sowieso er heel erg gaat veranderen.
Ja.
Al aan het veranderen is. En de fysieke winkels, wat Nas ook aangeeft, zo'n Coolblue, het gaat uiteindelijk denk ik meer fungeren als een soort showroom. Waar bewijzen van een robot bij zou kunnen staan. Zodat je de schoen aan kan doen en een stukje beleving hebt. Maar uiteindelijk ga je naar huis en kan je hem online dus bestellen. Of je kan hem vanuit de winkel bestellen. Ja. In plaats van dat er per se 10 winkels moeten zitten in een Kalverstraat. Dan zal er misschien één showroom zijn waarin alles zit. Waarin je dus het fysiek toch nog een beetje kan voelen en ervaren.
Ja. Want zien jullie nu ook dat op het moment dat de consument, dat je zegt net dat het gedrag verandert. Mm-hmm. Dus ik denk, 10, 15 jaar geleden ging het heel erg om prijs.
Ja.
Nu is alles prijs online zo laag mogelijk. Hè? Webshops, dropshipping, hoe je het wil noemen. Denk je dat die verschuiving weer naar offline gaat? Net wat je zegt van, je wil die beleving hebben of hoe zou dat...
Ja, ik weet dat er direct nog een onderwerp aankomt. Dus ik zou daar zo direct nog wat over vertellen. Maar ik zie daar wel, de consumentengedachte gaat wel denk ik veranderen. Daar zitten ook wel een stukje influencers bij die gaan fungeren als een soort winkel. Maar daar zou ik zo nog wel wat over vertellen.
Ja, dat is goed.
Ik denk zeker dat het offline terugkomt. Maar wat je ook wel merkt binnen de sportmarketingwereld, is dat online ook zeker niet vergeten gaat worden. Dus neem bijvoorbeeld een wieler evenement, wat nu niet door kan gaan, of tenminste wel door kan gaan voor de fietser zelf, maar niet voor de bezoeker. Je ziet dat nu op een bepaalde manier wel meebeleefd moet kunnen worden.
Ja.
Wat voorheen nog nooit bedacht was. Want je, ja, je ging gewoon erheen. Je gaat naar de Tour de France, je gaat langs de kant staan en je gaat kijken wie er langs fietsen. En nu zijn ze dus wel heel erg aan het creëren. Golazzo is een mooi voorbeeld, een groot sportmarketingbureau uit België. Die gewoon een virtueel event creëren. En dat gaat niet meer alleen maar over kijken, maar die wordt nu gecreëerd dat je dus gaat bijwonen door zelf op de fiets te stappen. Dus met een digitaal scherm voor je. Met, nou, ze hebben bijvoorbeeld een hardloop-evenement georganiseerd waar ik aan bij heb gedragen. Waarin ondernemers en topsporters bij elke kilometer in je oortjes binnenkwamen. Met een verhaal over iets uit de ondernemerswereld. Of wat mijn mooiste topsportmoment was bijvoorbeeld. Om mensen die dus aan het rennen zijn toch te bereiken op een hele andere manier.
Ja.
Dus je bent eigenlijk ook weer online dingen aan het toevoegen. Waar voorheen ja, nog nooit over na was gedacht Slim. Dat het überhaupt kon.
Slimme actie.
Ja, zeker.
We hebben een tweede filmpje. Of wil jij nog wat zeggen?
Nee, Nasser? Ik denk dat dit een goede
aanhaling is. Tweede filmpje. Even kijken. Burger King. Hebben we deze uitgekozen?
Ja, wat je hier dus heel mooi ziet is digitale transformatie. Zie je dus dat waar Burger King vooral het moest hebben van tv-reclames, billboards, dat soort dingen. Zeg maar echt in het straatbeeld. Gaan ze nu zelfs gewoon in een game in FIFA gaan ze sponsoren. Omdat ja, het bereik is gewoon enorm. Dus waarom niet gewoon in een game sponsoren? Het is een virtuele wereld. Ja, en dat vind ik gewoon een heel goed voorbeeld van digitale transformatie in de sportwereld. Waar het om gaat is dat je het sportproduct, wat het ook is. Hè, is dat een hockeywedstrijd, een voetbalwedstrijd of is het een retail dat je sneakers verkoopt. Mm-hmm. Het sportproduct moet je online en offline kunnen aanbieden. Dus je ontkomt er niet meer, zoals het voorbeeld net van Mirko zei. Je ontkomt er niet meer aan dat je alleen maar fysiek bij de Tour de France kan zijn. Je moet ook iets anders kunnen aanbieden. En een ander leuk voorbeeld daarin vind ik, er is een voor het eerst is er een VR, volgens mij was het een voetbalwedstrijd, die je live kon bijwonen, digitaal, via VR. Dus je doet een bril op en het lijkt, de wedstrijd is echt, ja. Het is niet een nagespeelde wedstrijd, dus de wedstrijd wordt echt voor je gespeeld.
Ja.
Maar als je rechts en links om je heen kijkt, lijkt het alsof je in een stadion zit. En de mensen om je heen zijn ook echt daadwerkelijk andere mensen die met hun VR-bril ook naar die wedstrijd zitten te kijken.
In de VR-wereld?
In de VR-wereld, ja. Want waar gaat het eigenlijk om? Als je bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd kijkt, dan gaat het ook een stukje om de beleving in het stadion.
Ja.
Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik kijk de helft van de wedstrijd niet eens. Ik vind de gezelligheid eromheen vind ik hartstikke leuk. En dat is het sportproduct. En dat moet je eigenlijk beseffen als sportbedrijf. Dat je dat product ook online kan aanbieden. Het zal nooit de werkelijkheid evenaren. Maar zeker nu in de coronawereld. Ik vind het gewoon super raar dat heel veel voetbalclubs bijvoorbeeld nu zeggen dat de seizoenskaarten nog steeds betaald moeten worden. Of zijn er van die compensatieregelingen.
Mm-hmm.
Terwijl je kan die ervaring toch ook, je kan ze toch ook iets bieden. Dus de meeste supporters begrijpen wel dat ze niet in het stadion erbij kunnen zijn en willen prima daar alsnog voor betalen. Maar zolang ze maar iets anders in de plaats daarvoor krijgen.
Maar ja, iedereen kijkt natuurlijk gewoon thuis, televisie.
Ja, dus daar moet je Fox Sports bijvoorbeeld voor aanmelden. Ja. Dus dat is niks gewoons. Maar ik heb een seizoenskaart voor €300 per jaar.
Ja.
Bied me dan iets anders. En er zijn gewoon oplossingen voor. Net zoals dat VR.
Ja, dat is een mooi voorbeeld.
Ja, je ziet ook veel supporters nu al de wedstrijd live kijken via WhatsApp en met elkaar facetimen. En op die manier alsnog die interactie met elkaar te hebben. Hebben ze allemaal een drankje, een hapje thuis. En die voorbeeld heb ik ook gehoord.
Ja.
Maar hoe gaaf zou het zijn als dat vanuit de sportclub wordt georganiseerd of gefaciliteerd?
Zien jullie nog bepaalde dingen daarin?
Nou ja, je moet hier wel echt mee uitkijken als bedrijf, denk ik. Neem Ajax afgelopen week. Die gaven dan hun seizoenskaarthouders zo, die, ik zeg het al, die gave iets. Namelijk 50% korting op de hele collectie op Ajax.com.
Ja,
als kleine compensatie, zeg maar. Mm-hmm. Ik vind dat een hele gevaarlijke. Want het is ten eerste Black Friday week.
Ja.
Dus er wordt al met alle kortingen gestrooid. Ja. Dus bij Intersport kan je dat ook met korting kopen. Plus het feit dat je wil nog steeds je users, zeg maar, wil je gewoon engagen. En dat vind ik zo knap aan die campagne van Burger King. Is dat het is niet alleen dat FIFA zichzelf via online campagnes aan het verkopen is van ik wil meer spellen. Ze zorgen er eigenlijk voor dat de user nieuwe content aan het creëren is. Waardoor ze nog veel zichtbaarder zijn. Met alle kleine micro-influencers rondom hun eigen social media kanalen, et cetera. En dat denk ik dat de kracht is van Burger King in dit geval.
Ja.
Is dat dus mensen werden gevraagd om iets te posten en dan kon je een gratis hamburgertje ophalen. Nou, ik denk dat de kostprijs van een hamburger nog geen 5 cent is.
Ja.
Maar er werd wel heel veel content geplaatst zonder dat ze daar zelf achteraan hoeven te zitten.
Ja.
Plus het feit dat je ziet dat dus al die portretten van topspelers werden gecreëerd in dat team waar een Burger King logo zat. Ja. Dus je ziet Messi opeens met een Burger King logo spelen. Terwijl Messi speelt voor Barcelona, waar een andere shirt sponsor zit. Weet je? Dus dat is eigenlijk die kracht. Dus je krijgt dus user-generated content, waarin dus het spel zelf niet betrokken is om dat te creëren. Ze hebben wel een voorzetje gegeven, maar uiteindelijk gaat de user het zelf maken.
Ja.
Ja, dat is top. En ik zelf zou, als ik een Ajax seizoenskaart had, zou ik denken, ja, wat maken jullie mij nou? Liever dat geld en ik hoef niet nog een tweede of een derde shirt.
Ja,
ja.
Dus je vond het eigenlijk niet zo'n goed idee, zeg je?
Nee, ja, ik snap dat die korting er is, maar het is al Black Friday.
Ja, dus, het is een beetje een wassen neus.
Ja.
Het zou veel meer betekenen als ze een extra ervaring konden aanbieden. Zonder dat je nogmaals, je kan niet bij de wedstrijd zijn, maar dat ze iets anders aanbieden aan ervaring. Om die supporters toch een speciaal gevoel te geven.
Precies.
En ja, dit is een beetje een wassen neus, inderdaad.
Maar goed, weet je, dan, ik kan me voorstellen dat zo'n VR-bril dat het hartstikke leuk is, maar... Hoe ga je die doelgroep bereiken? Hoe ga je die supporters? Ik denk dat niet iedereen zijn mailtje gaat lezen.
Ja, het zijn seizoenskaarthouders. Dus als het goed is ben je één op één in contact met ze. Je hebt alle gegevens.
Ja, tuurlijk. Maar er is ook nog een hele grote groep die gewoon een kaartje koopt. Zou je daar campagnes op draaien?
Ja, dan kan je campagnes zeker op. Je kan er zelfs inderdaad nog extra tickets voor verkopen. Ik was laatst op een festival. Een digitale festival. Ja, echt waar.
In je huiskamer?
In mijn huiskamer. Lekker aan het feesten. Nee, maar het festivalterrein, en dat zie je nu steeds meer gebeuren, was gewoon gedigitaliseerd. Dus letterlijk de setup van vorig jaar met de tenten en de verschillende stages, was allemaal gedigitaliseerd. Dus
je kon... Maar had jij een brilletje op of wat?
Hoe nee, je kon gewoon op je scherm er doorheen klikken. En dan... ging je bijvoorbeeld naar een andere tent en dan zag je de DJ die was aan het draaien vanuit een adres.
Ja.
Die zag je dan wel in beeld. Maar je had het gevoel... Maar
zag je ook mensen?
Ja, had je ook een beetje interactie. Jij denkt natuurlijk, ga meteen chance aan.
Nee, maar ik denk ik kan me voorstellen als je DJ ziet draaien, dat het dan... Dat
je
is
zag,
anders.
Je kon wel andere gezichten zien alsof je in een hangout meet zat of zo.
Alsof je niet alleen was.
Ja, precies. Dus dat
je zag ook andere mensen, zag je gewoon dansen.
Ja, ligt aan wat ze aan het doen.
Goed.
Maar. En je kon gewoon door het festival eigenlijk heen klikken alsof je er doorheen aan het lopen was.
Maar kon je ook interactie krijgen met die andere mensen?
Ja, volgens mij kon je chatten. Ja. Het staat allemaal nog een beetje in de beginschoenen. Maar om maar aan te geven, dat hele stadiongevoel, of dat je bij een hockeywedstrijd bent, dat kan je gewoon reproduceren. En dan ben je toch...
Als je nou heel vrijheid zou denken, één van jullie drie, wat zou dan de volgende stap zijn? Als ze zeggen festivals, maar weet je, wat gaat er met sport gebeuren?
Ik weet niet wat de volgende stap zou zijn, maar ik denk wel, als je het hebt over sportmarketing in dit geval, is dus dat het niet meer alleen een voetbalwedstrijd is, maar dat er dus ook een optie bestaat om die ook online te gaan bijwonen. Dus het is een extra. Net als met een wielerevenement of wat ik net als voorbeeld geef. Ik denk dus, het is niet dat het zo is van, COVID-19 is voorbij, vaccin is gegeven aan iedereen, we kunnen weer met z'n allen naar Mysteryland. Ja. Ik denk dus dat je ook een doelgroep kan bereiken die misschien wel bereid is om minder te betalen. Ja. Dus er niet fysiek heen wilt, maar misschien wel thuis de liveset mee wil maken voor €5. Ja, dat zou helemaal niet raar zijn.
Ja. Daarom denk ik wel dat het blijvend is. Dus het is nu een soort noodoplossing, een patch. Maar als je nu als sportbedrijf er al instapt, dan bouw je al die ervaring op. En straks als alles weer mag, dan heb jij een extra product ernaast nog.
Ja. Ik vind het een mooi voorbeeld, want vroeger moest ik gewoon in het weekend werken. Van nou, dan die DJ die draait, kan er niet bij zijn, maar ik wil het wel meemaken.
Precies.
Dus dat is echt wel een
Ja, en zeker als je ook nog die interactie weet op gang te krijgen. Dus met wat Billy net vraagt, van zie je ook de andere mensen?
Ja.
Ja, dan heb je, dan kom je wel in de buurt van de...
Krijgen we een soort van Sims-wereld.
Ja, een beetje wel.
Kan je zien of je vrijgezel bent of weet je wat. Ja, goeie. Hey, we hebben nog een filmpje, toch, geloof ik?
Mm-hmm.
Ja. Lotto.
Het Kuipke in Gent. De legendarische piste. Je ploegmaat lanceert je de bocht in en je bijt je vast in het wiel van Jasper de Buist. Je komt ernaast, je benen lopen vol. Nu, niet, plooien. Het publiek wordt wild en scandeert jullie namen. Danny Wallis, Danny Wallis.
Danny Wallis, eten is klaar.
Heb jij het gehoord?
Nee.
Grappig. Zie ik jullie ook al hockeyen met een webcam op je hoofd?
Waarom niet?
Dat wordt wel lastig, denk ik. Maar voor de wielersport, of voor de, waar Mirko net over had, over de marathon bijvoorbeeld, is het natuurlijk wel een unieke oplossing. Dit soort, om interactie te houden.
Ja.
En de beleving toch nog op een of andere manier mee te krijgen.
Zijn er nog meer van dit soort voorbeelden?
Nou ja, Mirko gaf het net aan, de marathon, hè? Dus ja. Waarin je dus een oortje in hebt en langs verschillende plekken komt. Een verhaal meekrijgt van verschillende mensen. Of dat je net dat extra duwtje kan krijgen, waardoor je nog die laatste kilometers kan lopen. Het ja. gevoel hebt dat er nog mensen achter je misschien eventueel lopen of naast je, die ook in diezelfde beleving zitten.
Ja, er zat daar echt een software achter dat ook op het moment dat je bijvoorbeeld van tevoren je tijd geeft, ik wilde 10 kilometer in 45 minuten lopen, en hij merkt dat je niet op schema ligt, dan komen er dus heel erg motiverende boodschappen ja. binnen. Precies wat Billy zei, om toch jezelf te triggeren om die tijdslimiet...
Louis van Gaal in je hoor.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Dus er waren echt wel grote namen. Sven Nijs, een wielrenner, zo noem maar op, zeg maar.
Ja.
Topondernemers die echt wel wat meegeven, waar je toch wel enigszins een stukje motivatie uit kan krijgen.
En het is natuurlijk ook leuk als je die verhalen leuk vindt, dat je gewoon blijft lopen.
Precies, ja, het
want
leidt
je wil
ook af.
Je wel wat ja. anders horen.
Ja, en wat ze ook hebben gedaan is dus, bijvoorbeeld de Rotterdam Marathon ging niet door. Wat je dus kon doen is dat je wel zelf weer vanuit je voordeur, maakt niet uit waar je woont, de marathon gaat lopen. En dat bij wijze van als je op 10 kilometer komt, dan zou je op dat moment op de Erasmusbrug lopen. Ja, ja. Nou, dan vertellen ze zich op dit moment loop je op de Erasmusbrug. Dus je krijgt eigenlijk wat info naar binnen, waardoor ja. toch de beleving weer omhoog gaat. En het niet zomaar je zondagmiddag rondje is, waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt om te rennen.
Ja.
Snap je?
Mm.
Dus er wordt weer een beleving gecreëerd. Het gaat niet per se om het hele verdienmodel erachter. Dit was dan een gratis. Maar je creëert wel weer user content, zeg maar. Want het wordt gepost.
Ja.
Je merk is in beeld.
Ja, je bent weer onder de aandacht natuurlijk.
Precies.
Ja. Wat gaat bij PP doen offline komende tijd? Staat er nog wat leuks op de planning?
Oef. We zijn sowieso bezig met allemaal leuke dingen. Er zitten een aantal mooie merken in de pijplijn, laat ik het zo zeggen. Dus daar kunnen we niet te veel over zeggen.
Nee, snap ik.
Maar dat soort cases zoals Jumbo, dat is natuurlijk ideaal. Dat zijn natuurlijk dingen die we gewoon blijven doen. En we proberen ook, ondanks deze rare tijden van corona, ook nog gewoon offline door middel van sport ook dingen te activeren.
Ja.
Dus merken. Dus,
kunnen jullie dit ook?
Ik denk,
doen jullie dit ook? Zeg maar offline evenementen online gaan beleven?
Nou ja, we hebben het er wel eens over gehad, maar dat vraagt natuurlijk wel een stukje investering in de zin van dat je dat natuurlijk wel in één keer goed moet laten beleven door de mensen. Maar ik denk op het moment dat, waar Mirko en Nasser net ook over hadden, het is niet iets dat op het moment dat je het vaccin hebt, dat het van de tafel wordt geschrapt. Het is niet in één keer dat het voorbij is. Je hebt altijd nog een doelgroep die je kan bedienen, die het misschien online willen volgen. Wij hebben nog niet het model daarvoor gevonden voor op het gebied van hockey bijvoorbeeld. Maar ja, dat zou eventueel ook zeker kunnen. Daar liggen kansen.
Ja.
Je kijkt ook naar wat wel corona-proof is. Hè? Dus een maand geleden Spar heeft bijvoorbeeld een mooie ludieke actie lopen waarin ze een corona-proof winkel hebben gecreëerd. Het is eigenlijk gewoon een zeecontainer, maar dan helemaal goed gaaf omgetoverd. Een eenpersoonswinkel. Nou, wij hebben daar dan weer een activatie omheen bedacht waarin klanten die daar waren iets konden verdienen. Dus door even te sparren op een bokszak, wat wel 1,5 meter uit elkaar kon staan, onder begeleiding van een topbokser, konden ze bij wijze van een glazen flesje water verdienen. En dan creëer je toch weer wat reuring rondom zo'n winkeltje. In plaats van dat het is, ik koop alleen even mijn sandwich en ik ben weer door.
Ja.
Nee, het wordt echt een beleving. En daar schieten we dan weer beelden van. Dat kan weer online gebruikt worden. Waardoor je weer op een hele snelle manier eigenlijk tot een strategie komt om weer die omnichannel te creëren.
Zeg. Ja. Tevreden over die actie die jullie gedaan hebben?
Ja, heel tevreden. Nogmaals, het was midden in de coronaperiode. De stranden kregen op die dag te horen dat ze dicht moesten. Noordwijk konden geen auto's meer heen. Maar de mensen die daar wel liepen, ja, die hebben toch weer iets gekregen wat er eigenlijk nooit was.
Ja.
En Spar daardoor ook. Dus ik vind dat heel mooi dat we daar als bedrijf zo snel... We hebben dat binnen anderhalve sessie hebben we dat bedacht. En binnen 3 dagen stonden we online. En
jullie zijn ook nog eens heel snel daarin.
Ja, zeker.
Goeie. En heb jij het online stuk opgepakt?
Nou, in dit geval niet. Maar wat ik vooral heel goed van vind, is dat ondanks corona dat je gewoon doorgaat met eventmarketing en offline activatie. En het kan ook gewoon. Hè. Het hoeven niet massale evenementen te zijn.
Oh.
En je valt nu extra op als je ermee bezig bent. Want er, qua contentgebied, er wordt heel weinig content op dit moment gecreëerd.
Omdat, ja.
Juist door corona. Dus als je als bedrijf zijnde dit wel doet... En dat online vervolgens de wereld inslingert.
Ik heb ook het idee dat iedereen een beetje hand op de knip doet. En dat ik denk van ja, nu kan je juist opvallen omdat alle anderen dat doen. En juist die kansen juist pakken.
Ja, we merken dat letterlijk in onze campagnes, dat eigenlijk na corona, dat we gewoon veel meer bereik hebben. Ook omdat heel veel mensen veel meer online zijn überhaupt.
Ja. Ja,
dus het gebruik van social media kanalen is enorm gestegen. Mensen werken vanuit thuis, zijn minder op pad. Dus dat is zeker ook een reden. Maar ik denk ook gewoon omdat er inderdaad veel bedrijven juist gewoon te weinig content creëren. En de bedrijven die het wel doen, die vallen echt gewoon op.
Ja.
Kijk, het is een feit dat de schermtijd is omhoog gegaan. Hè? Niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen.
Mm-hmm.
En daar kan je gewoon als bedrijf op inspelen. Als je dat niet doet, ja, dan verlies je echt veel mogelijkheden, denk ik.
Ja.
En dat is denk ik ook een mooie stapje naar de online winkel... waarin dat heel erg aan het veranderen is. Je ziet dat de geloofwaardigheid van influencers eigenlijk aan het afnemen is.
Ja.
Dus nu ook tijdens Black Friday, dan komen alle posts van dien. En dan zie je dat, bij wijze van als ik nu met een samenwerking met Adidas, Mirko 10 en dan krijg je 10% korting. En Billy post een minuut later, Billy 10, weet je wel. Ja, en wie heeft dan het meeste impact? Dat weet je niet. Want je hebt het bij zoveel verschillende influencers gezien. Dus er is nu een nieuw platform gekomen, Ivers Arc, waarin je eigenlijk een influencer een eigen winkel geeft. Inclusief het logistiek erachter, wat gekoppeld is via API's, et cetera.
Mm-hmm.
Waarin je zegt van, weet je, ik speel met deze stick bijvoorbeeld. Ik speel met een Adidas LX24, zoals die heet. Billy speelt met een TX24. Het zou eigenlijk heel raar zijn dat op het moment dat hij iets post voor Adidas... dat hij mijn stick aan het promoten is, wat soms wel gebeurt.
Ja.
En nu kan je eigenlijk heel erg zeggen, we krijgen allemaal DM-berichten van met welke stick speel jij, ik wil die ook. Dan zeg ik, nou, kijk even in mijn shop. Die staat in mijn link in bio of social media. En je kan hem bij mij kopen. En dan weet je ook dat het echt geloofwaardig is.
Dus want... je hebt gewoon allemaal artikelen wat,
ja, wat bij mij past.
Wat...
Ja. Dus ik ben een Stocks-ambassadeur van die compressiekousen, gaaf merk. En Billy vindt de witte heel mooi, ik vind de zwarte heel mooi. Ja, dan ga ik niet die witte in mijn shop zetten.
Ja.
Dus
mensen
kopen bij mij eigenlijk alleen maar de sok die ik draag. Ja. Dus het wordt veel eerlijker.
Maar die influencer marketing, we hebben daar geen filmpje van, maar we hebben daar wel een introotje van. Gaan we even naar kijken.
Even een intro van hebben. Volgens mij is het meer de aankondiging van.
Dit is de intro.
Die heb ik net gegeven.
Goed gedaan, man.
Maar waar die... Die shop dan, hè? Is die dan van jou of is die van Adidas? Of?
Nou, je moet het zo zien. Kijk, waarom dit platform is gecreëerd, is als je het heel simpel naast elkaar neerlegt. Als je kijkt naar een winkel in de Kalverstraat of je kijkt naar iemand die bijvoorbeeld 200.000 volgers heeft. Wat levert meer traffic op, zeg maar, voor een bepaalde schoen? Dus je hebt het platform, dan heb je aan de andere kant heb je de influencer en aan de achterkant... Dus naar de platform toe zetten alle merken. Dus Nike en Adidas, et cetera. Dus die zetten als het ware hun assortiment in het platform.
Ja.
En de influencer kan kiezen welk product die daadwerkelijk op zijn site wil hebben of zijn profiel.
Ja, een soort affiliate marketing wordt het dan bijna. Een
soort van.
Ja.
Wat het interessante is, de influencer pakt een soort commissie op het verkochte product.
Ja.
Dus het blijft interessant om het product te pushen, zeg maar, naar de consumenten toe. En het merk daarentegen heeft niet meer zozeer dat ze met 500 winkels schakelen. Maar die zeggen, oké, we
Pushteer naartoe en dan weten we dat.
Precies, en vanaf daar gaat het gewoon weer terug, want de distributie gaat gewoon hetzelfde als
dat is bij de. Ja, dat was mijn vraag inderdaad. Je hebt verder dan niks mee te maken dan.
Nee, het is hetzelfde als je daadwerkelijk op de website bestelt. Ja. De distributie is gewoon hetzelfde. Dus op het moment dat het wordt besteld, gaat het gewoon naar de desbetreffende klant.
Ja.
Dus om even te kijken, en het is niet zozeer de 200.000 volgers, maar het kan ook je buurman zijn met 15 volgers, maar die een heel sterk een affiniteit heeft met zijn 14 mensen in de buurt,
ja.
die ook kan beïnvloeden. Die ook kan zeggen, ja, ik draag deze schoen. En de buren zeggen, nou, die vinden we ook leuk. Weet je. Dus het is niet zozeer dat alleen 200.000, maar op een gegeven moment als je 100.000 mensen hebt die ook 10 volgers hebben, kan het ook interessant zijn.
Het is heel moeilijk om zeg maar van tevoren te targeten wie je doelgroep is. Dus ik ben bijvoorbeeld ambassadeur van Freshes, groentesappen. Nou, dat vind ik heel relaxed, want ik kan niet koken. En mij als topsporter helpt dat heel erg. Dus ik neem elke ochtend zo'n juice. Maakt verder niet uit. Zij doen dat, zeg maar, wel met het feit dat ze denken, nou, als Mirko dat af en toe een keer laat zien, omdat hij er echt fan van is, dus ik heb ook geen afspraak over, je moet 8 keer posten of wat dan ook. Ik doe het echt op het moment dat ik het wil. Dan is die geloofwaardigheid hoog. Denken ze dat misschien al mijn teamgenoten dat ook willen? Maar, achteraf zeiden ze tegen mij van, ik heb ooit wel zo'n kortingscode aan het begin gehad. Van ja, het werkt niet. Niemand bestelt met je kortingscode. Toen zei ik, wacht even, nu gaat er iets mis. Ik heb al zeker 20 mensen gehoord die het wel hebben besteld. En die zeggen dat ze het beste sappen tot nu toe vinden. Dus ik denk, wat gaat er mis, weet je wel? Dus ik heb zelf in Excel een lijstje gemaakt. Nou, wat bleek nou? Mijn schoonmoeder bestelde het. De vriendinnen van mijn vriendin, et cetera. Dus totaal niet de doelgroep op waar het was getarget, zeg maar. Maar wel degelijk had ik al 25 abonnementen voor ze afgesloten, doordat het bij mij zichtbaar was.
Ja.
Mensen die er normaal niet mee in aanraking waren gekomen. En nu is het dus zo dat je zo'n box bij mij in mijn shop kan bestellen. Dus dan zien ze ook daadwerkelijk van, oh ja, het heeft zin.
Maar waar ging het mis dan? Gebruik
ze de kortingscode niet?
Nee, dus om een voorbeeld. Ik gaf dan 10% korting. Maar als je op de website komt, dan staat er, meld je aan voor de nieuwsbrief. En ontvang op je eerste bestelling 15%.
Ja. Ah, ja. Voorbeeld. En dat soort dingen.
Dit gebeurt dus echt dagelijks.
Ja, precies.
Ja, dat is niet slim.
Ja,
ja, het is sowieso houtje touwtje om met een kortingscode te werken.
Precies.
Dit is veel stabieler of een op één te tracken gewoon.
En jij kan gewoon bij alle merken shoppen en zeggen van, nou, dit is relevant voor mij. Dat, maar daar hoef je geen...
Ja. Dat is wel de ideale wereld van het platform. We zijn natuurlijk nu in een start-up fase waarin nu langzaam de merken erin komen. Ja. Maar uiteindelijk, als het doorpakt zoals we verwachten, en alle merken zitten erin. Dan zeg jij bij wijze van, ik vind de zonnebril van Oakley vind ik gaaf. Dit model, die stop ik in mijn winkel, want ik draag die. Nou, en vervolgens, als jij die hebt en jij hebt een bepaald bereik, dan kunnen kinderen, of in ons geval dan, dat veel de doelgroep kinderen, die kunnen dan zeggen, nou, ik vind die zonnebril gaaf die Billy of Mirko draagt naast Hockeyveld. Die wil ik ook. En boom. En dan volgens koop je het product. Gaat de commissie een stuk commissie naar de influencer. En Oakley is blij dat er via een ander kanaal het product is verkocht.
Ja, zo kom je ook bij een andere doelgroep. Dus ja, slim. Gaat het impact hebben in... zeg maar in die wereld, retail, dat soort dingen. Ja, gaat er echt verschuiven naar influencers?
Ja,
ik denk
dat. Want ik vind ook, kijk, soms, dan zie je, dan denk je van, oh jeetje, dat je hiervoor leent.
Ja, dat is het. Maar daarom zeg ik, persoonlijk zit ik altijd heel erg op geloofwaardigheid. Sowieso ook in je marketing, uitingen. Maar ook op de dingen die je zelf plaatst. Dus ik neem altijd Bas Smit nu even als voorbeeld, die natuurlijk influencer is en zegt dat hij zelf geen influencer is. Wat ik wel een mooie strategie van hem vind. Maar inmiddels weet ik dat al die bedrijven die hij pusht, dat hij daar een aandeel in heeft. Dus die Fitly-kaarten, et cetera. Dan gaat bij mij dus al de geloofwaardigheid ervan af dat hij het zo mooi vindt. Want hij verdient eraan.
Ja.
Dus mij als koper is hij al kwijtgeraakt.
Ja.
Terwijl als hij gewoon zou zeggen, dit is een gaaf product, weet je wel. En dat doet hij nu zo met no sponsoring. Maar de geloofwaardigheid gaat er al vanaf. Het is gewoon zo.
Ja.
Kan er beter dan gewoon direct en eerlijk over zijn. Via zo'n shop, wat je bijvoorbeeld zegt.
Precies.
Ja. Ja. Ja, een andere interessante trend wat ik denk, waar ik gewoon heilig in geloof van blijvend is. Dat het heeft niet zoveel zin om met influencers samen te werken als het gewoon korte promo's zijn.
Ja.
En dat zie ik echt nog steeds heel veel bedrijven doen. Die zeggen, nou, ik heb dit budget en die gaan dan met een bureau samenwerken en die haken 20 influencers aan. En dan zie je dus eigenlijk bij ons in de statistieken, in Google Analytics, zie je echt van die spikes en daarnaast zakt het gewoon weer naar nul.
Dus maar is het niet gewoon wel awareness?
Ja, je
creëert... Het hoeft niet naar nul als die bezoeker goed geretarget wordt.
Ja, je creëert natuurlijk gewoon nieuw bereik. Maar je ziet gewoon dat campagnes waarbij je een influencer inzet als brand ambassador, zoals ze dat dan noemen.
En die echt voor langer, verkoop.
Ja, die echt voor langere tijd aan je merk verbonden is.
Ja.
En net zoals we ook met Jumbo Hockey hebben gedaan, die, zoals Mirko net zei, die campagne die loopt gewoon een jaar. Dat werkt gewoon vele malen beter dan van die korte spikes.
Dus eigenlijk gewoon weer consistentie is hetgeen wat wel werkt.
Tuurlijk, het zou heel raar zijn als ik zeg maar met de Adidas speel. En dan morgen opeens even een Dita-stick ga aanpromoten voor wat geld.
Ja.
En dat het 3 weken later weer iets anders is.
Dat ja, goed, kijk op Instagram zie je dat natuurlijk aan de lopende band.
Ja, maar je ziet het constant. Ja.
Trap jij er nog in?
Nee, want het zit er zo dik bovenop. Ik denk van ja, het,
precies.
Maar het doet me ook niks. Ik denk van ja.
Nee, maar kijk, met zo'n shop zou het natuurlijk wel... Kijk, als jij nu dat Nike-vestje draagt en je vindt dat een mooi Nike-vestje... Je zou bewijs van ook een wit Adidas vestje zou je ook heel gaaf kunnen vinden.
Ja, maar het
zonder dat je, zonder dat je het heel erg promoot. Dat je zegt, Nike is het beste vestje. Ja. En dan een dag later, Adidas is het beste vestje. Weet je wel? Nee, wat vind jij, Mitch als persoon, leuk om te dragen? Nou, en dat is hetgeen wat mensen interessant vinden. Dus ja, je tackelt ook inderdaad die geloofwaardigheid waar Mirko het over heeft.
Ik denk dat we daar dus als bedrijf ook wel hebben ingespeeld, zeg maar, vanuit sowieso ons eigen topsportleven. Is waarin we heel veel belangrijke wedstrijden hebben gespeeld, waar je altijd een gameplan voor creëert. Is dat doen we eigenlijk ook met klanten rondom een strategie. Is gewoon echt, we zien het als een hockeywedstrijd of een sportwedstrijd in dit geval. We nemen echt de tijd ervoor. Je gaat samen een gameplan creëren rondom de strategie die je als bedrijf wil creëren. Waar je dan ook awareness wil gaan kweken, zeg maar. Mm-hmm. Dus we gaan echt aan tafel, we houden een meeting waarin het concept wordt besproken. Vervolgens gaan we die strategie uitdenken. Daar ga je weer feedback op hebben. Ga je bewijzen van de warming-up in, weet je, net voor een wedstrijd. Waar we toch nog gaan kijken, oké, moeten we nog iets fine-tunen?
Ja.
Dan gaat het gebeuren, de campagne gaat online. En die ga je ook direct na de wedstrijd, na de campagne, ga je die ook weer gelijk evalueren. En kijken van, oké, hoe kan het eigenlijk volgende wedstrijd beter? Want hier en hier ging het niet helemaal goed.
Ja.
Dit ging wel heel goed, dus dit moeten we zeker meenemen naar de volgende. En dan begint eigenlijk weer dat wedstrijdplan opnieuw. Om dus ook wel dit soort dingen te voorkomen. Dat is losse flodderwerk, dat werkt gewoon niet.
Ja. Denk je trouwens, Nasser, dat die influencers zometeen zichzelf gaan pushen als, gewoon als marketingmateriaal om meer traffic in die shop te krijgen, wat jij dan aangeeft?
Ja, dat gebeurt nu al heel veel.
Nou, ik bedoel betaald, hè? Dus niet organisch, maar echt betaald.
Dat ze marketing voor zichzelf gaan doen?
Betaalde marketing.
Ja, dat hoeven ze niet per se te doen. Ik bedoel, ze hebben genoeg bereik. Dus om zelf bekend te worden, bedoel je?
Ja, nog bekender. Dus nog meer en de doelgroep groter maken.
Ja, nou ja, goed. Als je een shop erachter hebt en weet je, dat loopt allemaal goed. Dan zou je zelfs kunnen nadenken.
Dat is dus wat ik denk. Van, ik ben nu influencer.
Ik denk het wel.
Ik heb nu een webshop. Even rekenen.
Je moet naar mijn shop komen.
Ja. Je moet naar mijn shop.
Tuurlijk, ja, echt 100%.
Ja, dat is eentje waar ik nog niet aan heb gedacht, nee.
Nee.
Zoals ik zag het vooral, influencer marketing zie ik vooral nu als echt een merk, een gezicht koppelen aan je merk. En daar een partnerships in opbouwen, zodat het geloofwaardig wordt. Ja. Maar inderdaad, het kan zijn dat op een gegeven moment je als influencer...
Ja, met zo'n incentive natuurlijk per product is natuurlijk mega interessant om je doelgroep te vergroten. Dat even, hoe meer mensen, hoe meer kans je hebt.
Het is in principe ook niks nieuws eigenlijk. Hè? Want je hebt al heel lang Bjorn Borg bijvoorbeeld.
Ja.
Dat topatleten of influencers een merk oprichten.
Precies.
Wat dat betreft is het gewoon nu een digitale variant daarvan.
Maar ook je kan dus zo'n shop nemen. Voor je 3 vrienden die je hebt.
Ik vind een goed idee, joh.
Je hebt toch heel veel vrienden.
Wat moet ik gaan verkopen dan?
Weet je, geen sportartikel in ieder geval. Dat gelooft niemand. Dan horloge je ook niet, want je komt nooit op tijd. Hebben we nog hier wat aan toe te voegen voor de toekomst? Nou, je denkt van, weet je, influencer marketing hebben we gehad. Sport, dingen van Jumbo, Spar. Zijn we nog iets vergeten?
Wat mij betreft niet. Ik denk dat het wel een leuk...
Ik denk dat we wel genoeg trends hebben besproken. Ja, wat mij bijblijft is het sportproduct, het product... online en offline kunnen aanbieden. En op allebei de kanalen. En je kan niet meer verschuilen onder corona, maar straks is corona afgelopen en dan zijn andere clubs wel verder of andere sportbedrijven wel verder. Dus dat vind ik het belangrijkste.
Ik heb nog een leuke vraag, want dat heb ik nog niet, gedaan.
Ja?
Zijn er mogelijkheden om mijn kunst en designs te koppelen aan brand of een brand collab?
Ja, natuurlijk. Dat is de kunst. We hebben het nu over retail, maar dat zou ook natuurlijk met kunst kunnen.
Dus ja.
Ja, dus dat kan absoluut. En dat kan ook op een gegeven moment gaan naar magazines of naar andere soorten vormen van... Ja, dat is heel breed, maar het is nu even gefocust op fashion, maar het kan ook op beauty zijn.
Ik denk dat het al heel erg gebeurt ook. Ja. Je hebt gewoon bedrijven die kunst verkopen. Neem een Yellow Corner, wat gevestigd zit in Amsterdam, die heel veel fotografie dingen verkopen, posters op glas, et cetera. Ja, die targeten volle bak online. Ik google het één keer en vervolgens zitten ze 2 maanden op al mijn bannering op nu.nl, et cetera. Ja. Dus ook, maar juist ook als je een klein bedrijf bent of een creatieveling vanuit huis, zeg maar.
Of gamification. Ja, natuurlijk. Ja, je kan alles. Het kan allemaal natuurlijk, als je maar creatief genoeg bent.
Ja.
Ja, mooie afsluiter. Zijn er nog vragen in de chat? Wachten we heel eventjes 20 seconden.
Niet echt, hè?
Nee.
Ik denk dat we duidelijk waren. Ik denk de belangrijkste trend is toch wel dat offline is niet meer genoeg en online is ook niet meer genoeg. Nee, je moet dat gewoon gaan bundelen. En voor elk bedrijf gaat dat op een andere manier plaatsvinden.
Ik heb nog wel één leuke vraag. Ja. Zit er zoveel waarde in retargeten?
Ik denk dat het een betere vraag is voor Nasser, denk ik.
Zoveel waarde in retargeten?
Nou, ik kijk, wat ik eigenlijk altijd denk, van oké, dan is er dus een offline evenement.
Ja.
En er gebeurt er zo weinig qua scan iets, dat je naar de website gaat voor een mooi iets wat niemand krijgt. Ga naar de website, dan kan je retargeten.
Ja.
Ik vind dat altijd zo'n gemiste kans bij bepaalde evenementen. Maar ook op festivals bijvoorbeeld. Nou goed, daar heb je natuurlijk al je toegangskaartje.
Ja.
Maar zodat die voor jou besteld is, dan nog wil ik die bezoeker kunnen retargeten.
Ja. Ja.
Want wat zie jij vanuit de retargeting, Nasser?
Ja, dat is,
is het nou echt zo?
Het duurt gewoon even voordat iemand overgaat tot actie. En dat vaak denken bedrijven dat ze, weet je, waarom heeft het nu nog niks opgeleverd? Omdat je niet na een eerste klik meteen iets koopt, dat doe je zelf toch ook niet?
Nee.
Het duurt even, dat zal misschien wel 2 maanden duren voordat je een keuze hebt gemaakt voor een stick bijvoorbeeld. Dus daarin is remarketing belangrijk. Maar wat daar vooral ook belangrijk is, buiten het feit omdat je het toepast, hè, dus dat, en daar is een interactie geweest op de website of iemand heeft op Facebook iets geliked, dan vanaf dan kan je gaan retargeten. Dan komen ze in die audience lijst, maar dat je al hebt bedacht wat je gaat retargeten. En bij BP hebben we toen ook, we hebben die activatie gehad op die dag, dat is daarna ook nog een spotje gemaakt, er is nou een winactie geweest, er is een hele planning geweest van wat we gaan retargeten. Anders ben je ook maar de hele tijd hetzelfde verhaal aan het vertellen, of koop hier.
Ja.
Ik vind het echt productafhankelijk, dus bij wijze van ging ik laatst een jas online kopen. En dan check ik altijd waar die het goedkoopst is. Tegenwoordig met Google Shopping.
Ja.
En heb ik 1 keer even op Suit Supply geklikt en 1 keer op Society Shop. En vervolgens heb ik hem wel bij de Suit Supply gekocht. Maar word ik constant geretarget vanuit de Society Shop. En dan gaat het irriteren. Snap je?
Ja.
Maar ik denk met zo'n campagne waarin je gewoon goed beeldmateriaal hebt, dat gaat niet snel irritatie opwekken. Dus steeds diezelfde schoen van een andere site waar je hem niet hebt gekocht krijgen. Ja, dat gaat richting irritatieniveau.
Ja.
Dus daar moeten wel, met name die webshops moeten daar heel erg mee uitkijken.
Ja.
Is dat je niet te veel erin duwt. Want dat gaat dus die irritatie kweken, waardoor je ook afkeur richting die site krijgt.
Ja, dan ga je naar de concurrent.
Ja, dus misschien dat daar die vraag vandaan kwam. Is, heeft dat zin? Kijk, zin heeft het sowieso, want je krijgt weer die zichtbaarheid.
Kan je dat ook instellen, toch, Nasser?
Ja, je kan instellen hoe vaak iemand het ziet. En dat, vaak wordt dat gewoon niet gedaan, omdat het maakt die merk uiteindelijk ook niet zoveel uit qua kosten.
Nee.
Klinkt raar, maar het wordt gewoon volop aangezet. Maar inderdaad, het gaat om variatie. Je kan zo instellen dat als iemand het eerste filmpje, het activatiefilmpje van die opening van Jumbo Hockey heeft gezien, dat hij vervolgens het tweede filmpje ziet van de winactie en zo on en zo on. En dan krijg je een hele fijne ervaring.
We moeten even iemand helpen.
Ja.
Want iemand heeft een sportclub en die zegt van, hoe ga ik dat nou doen met nieuwe leden? Want dat is wel wat ik heel vaak hoor. Dus mijn zoon die zat ook bij een voetbalclub.
Ja.
En zat echt te smeken om nieuwe leden. Toen ik dacht van bedenk wat leuks waardoor jij nieuwe leden kan krijgen. Kunnen we Dimitri helpen?
Kunnen we Dimitri helpen?
Even nu zo plop.
Ja, kijk, daar ga ik iets vanuit mijn kant belichten. En dat is heel local campagnes draaien. Ja. Het mooie, je kan zeggen wat je wilt van al die advertentiemogelijkheden. Maar het mooie wat je kan doen, is je kan heel gericht, zelfs op postcode niveau, kan je targeten. En een club is vrij lokaal. Dus je kan je potentiële leden eigenlijk wel makkelijk bereiken. Alleen dan kikt weer het offline-online in. Wat ga je zeggen? Word lid bij ons?
Nou ja, je kan ons specialist misschien een beetje intaken. Kijk, je kan natuurlijk als je zegt, er zijn bijvoorbeeld 6 basisscholen in de omgeving van jouw club. Dan kun je zeggen, oké, ik ga met een zak voetbal in dit geval een clinicje geven op het schoolplein. En vervolgens wacht ik tot school voorbij is. En dan staan de ouders daar en die zien dan wat hun kinderen aan het doen zijn. Ja. Voordat ze een keuze maken voor het een sport gaan beoefenen.
Ja.
Nou, zijn ze in aanraking geweest met de voetbal? Nou, waar doen ze dat dan? Nou ja, in de achtertuin hier bij deze vereniging, bij wijze van. Dat soort hele kleine dingetjes kun je natuurlijk voor zorgen.
Ja, ik vind het.
En los daarvan is het, je hele omgeving bepaalt natuurlijk heel snel op de jonge leeftijd wat voor keuze je maakt. Dus als je 2 jongetjes in de klas hebt die voetballen, op die vereniging dan ook. Dan gaan heel snel 3, 4, 5, 6 in diezelfde klas.
Ik denk ook, ik zou er wel een keer met Dimitri over willen praten hoor. Maar kijk, het gaat wel om bereiken, maar het gaat ook om het verhaal wat je vertelt.
Ja. Ik denk dat daar heel veel zit, want ik ging dus ook kijken voor mijn zoon van voetbalclub. Nou, ik ben nooit geretarget, nooit.
Nee.
En dacht ik van ja, op basis van wat ga ik nou een club kiezen?
Ja. Precies.
Dat is puur voor klasgenootjes.
Precies, dus je moet het verhaal vertellen van wat een club uiteindelijk echt is, weet je wel. Ja. Is het een topsportclub of is het een hele familiale club waar het familiegevoel heel centraal staat? Is het een warme club? En dat zie je ook bij sportclubs, dus het verhaal wordt totaal niet verteld. Het wedstrijdschema staat op de eerste pagina.
Ja.
En ze laten zien wie er sponsors zijn met de sponsorboarding langs de kant. Maar het moet veel meer met beeld worden verteld.
Ja. Ik denk een goede tip voor Dimitri is film het. Dus film dat gevoel wat er op die club heerst. En het hoeft, als je heel lokaal target, bijvoorbeeld op Facebook of Instagram, hoeft het ook niet heel veel te kosten natuurlijk.
Nee, dat klopt.
En dat onderschatten mensen vaak. Ik heb een keer een tafeltennis toernooi. Ik vraag me niet waarom, dat was voor een kennis. Die heb ik vol gekregen qua inschrijvingen met volgens mij €200. Omdat hij gewoon een supergoed filmpje had opgenomen van de vorige toernooi.
Ja.
Dat was een heel gaaf, flissend filmpje. En dat hebben we gewoon getarget op iedereen die in die regio tafeltennis dingen liked.
Nou, ik zou voor een voetbalclub zou ik gewoon zeggen van interview eens eventjes 20 kinderen. Maak daar snippets van. En ze vraag, waarom spot jij? Waarom vind je het zo leuk hier?
Ja. Ja.
En dat in de retargeting gooien. En, het hoeft niet duur te zijn natuurlijk.
Ja.
Nou, ik denk dat we heel veel... Ik denk dat we Dimitri goed geholpen hebben.
Denk het ook. Anders kan hij ons altijd bereiken.
Ja. Ja. Ja, dat is goed. Ja, ga naar de website en dan word je geretarget bij het leven. En dan moet het helemaal goed komen.
Top.
Dit was het voor vandaag. Ik wil jullie bedanken voor... voor jullie kijktijd en voor jullie interesse en de leuke vragen. En ik hoop jullie snel te zien bij het volgende webinar. Maak er een mooie dag van en fijn weekend.